Aflevering 11.
11. Dubbele cijfers.
Dubbele cijfers.
Maar die hadden we vorige week al.
Ja, vanaf 10 eigenlijk. Hè. Ja. Hoeveel nog dit jaar?
Ik weet niet, een aflevering of 5 misschien. Ja, 6. Zoiets. Hangt van de lockdown af. Ja, we mogen niet over een lockdown spreken, hè.
Ik heb wel het gevoel dat het is tijd, ja, maar oké. Ik heb wel het gevoel dat we weer stilaan meer richting die lockdown aan het gaan zijn. Hè. Hier in België zijn de maatregelen weer verstrengd en versterkt.
Met Nederland
en we mogen
ook.
Weer minder. En ja. In Nederland trouwens ook.
Maar voor wie deze aflevering binnen 3 jaar luistert, die weet niet wat een lockdown is misschien.
Oh, ik denk dat mensen zich 2020 nog lang gaan herinneren. In ieder voilà. Geval. Nee?
We gaan er niet voor zeuren dan. Hè.
Nee.
Er zijn geen wedstrijden. Maar we hebben wel leuke vragen binnengekregen die we al kunnen beantwoorden. We gaan het vandaag hebben over het nut of het, de impact van core op lopen.
Ja.
Voor zover dat wij er vertrouwd mee zijn en wat wij ervan denken. En als we nog tijd hebben, zullen we nog afsluiten hoe mijn halve marathon...
De voorbereiding op die halve marathon.
Ja. Ik hoorde aan mijn stem dat het nog niet echt...
Het is twijfelend, wow, precies.
Ja, dus we zullen dat voor straks houden. Spoiler.
Ça va.
Hoe gaat het met u?
Bah.
Je hebt een marathon gelopen.
Ja, een marathon inderdaad gelopen. Een beetje moeite met de motivatie op dit moment, met de loopmotivatie. Wat dat ingecalculeerd was. Ik heb mij ook geen nieuw doel gesteld dat ik dit jaar nog iets wil behalen of een bepaalde tijd wil lopen. Ik zou natuurlijk wel graag weer finishen in de buurt van mijn 3000 kilometer, want anders ga ik ook gewoon het gevoel hebben dat ik volgend jaar met een achterstand begin. Dus dat is vooral het mentale spelletje dat nog gaat spelen. In principe is dat natuurlijk geen enkel probleem om nog om die 3000 kilometer te gaan halen. Maar even gewoon iets minder zin om te trainen.
Het weer heeft er misschien ook mee te maken.
Absoluut, want dat heb ik al altijd gezegd de afgelopen jaren. Ik ben geen loper om in de periode van de uurwissel te gaan lopen.
Ja.
Voordat de marathon van Valencia was, die dat dan natuurlijk mijn herfstmotivatie naar omhoog duwde, was ik altijd degene die dat, wanneer dat het uur verwisseld werd, en ik denk dat dat binnen 2 weken of zo gaat zijn, of binnen 3 weken, dan was ik altijd degene die dat die eerste week dat het donker was, niet ging trainen, dan zag je mij niet. Ja. Dan had ik mijn herfstblues of mijn winteruurblues, hoe dat je het ook wilt noemen.
Maar onze eerste marathon in Valencia was op 19-11, als ik me niet vergis.
Dat was in november toen.
Ja,
hè?
Toen hadden we nog in november staan. En ik weet dat we mochten stoppen met pieken, juist op het moment dat de uurwissel kwam.
Mm-hmm.
Want vanaf dan gingen we taperen en dan had je die lange trainingen niet meer. En dan dacht ik, ja, ideaal moment.
Ja.
En dan komen we de jaar daarna, dat de marathon van Valencia doorschuift naar begin
december. Hè?
December. En dan denk je, shit, ik moet wel nog trainen in november.
Ja. Ja. Ik had er toen die motivatie en die drive die was er op dat moment, dus toen had ik er geen moeite mee. Nu merk ik gewoon weer dat het kortere worden van de dagen weer een impact heeft op mijn loopmotivatie.
Het is ook, als je nu nog vertrekt om 6, je hebt geen garantie dat het om 7
je moet
nog,
al een lampje beginnen mee te nemen en zo. Ja, klopt. En nee, ik vind het ook niet erg. Gisteren ben ik trouwens geprikt, want mijn buikspieren, of de problemen met mijn buikspieren, die zijn de afgelopen afleveringen al verschillende keren aan bod gekomen. Tuurlijk, wanneer dat je een marathon loopt in 2 uur, wat was het, 49, dan is dat geen groot probleem, hè, die buikspieren. Maar ja, we gaan nu wel kijken om het volledig van de baan te helpen. En dus gisteren ben ik geprikt, hebben we dry needling toegepast op die spier.
Als ze zo lekker tintelen.
Ja. Het hoort erbij en het is iets waar ik wel voor even tegen kan. Maar misschien zijn meerdere sessies nodig. Alleen hoop ik natuurlijk dat het er na die ene sessie van gisteren uit is of dat ik tenminste toch wel iets anders voel. Voorlopig is het een gevoelig plekje, alsof er een blauwe plek is natuurlijk, want dat is wel een beetje gekwetst. Maar ik mag gaan lopen.
Als ze blauw is, de plek, hebben ze niet juist geprikt.
Nee, de plek is niet blauw, maar zo voelt ze aan. Ja, zo voelt ze aan. Ja. Nee.
Dat is niet gedaan heeft, dat voelde aan alsof je elektriciteit krijgt, hè, in de spier. En als ze er langs prikken, ze kunnen dat niet altijd aan doen, uiteraard, de kinesisten die het doen, dan raken ze juist het bloedvat dat ze niet willen raken. En dan krijg je wel die blauwe plek en dan heb je de spier gemist. Waar je eigenlijk moest inzetten.
Dat is het voordeel nu. Alleen, want een buikspier is niet makkelijk om te bereiken, want daar kun je alleen maar van bovenaf inprikken. Je kunt niet van opzij beginnen te gaan, gelijk in een kuit bijvoorbeeld. Maar
mijn
we zaten
buik
er wel
misschien
op.
Wel.
Dat is ook...
Als je geen sixpack hebt, kun je daarop zij wel, denk ik.
Ik heb ook geen... Nee, maar je moet door het vuil uit gewoon. Hè. Ja, dus ja. Wanneer dat er daar een vetlaagje tussen zit, dan moet je al andere naalden gaan beginnen te gebruiken. Langere naalden.
Langer.
Ja, dat was het mopje gisteren ook. Ja.
Ah, oké. Okay. Goed. Dit weekend is er iets gebeurd en ik ben er eigenlijk niet goed van geweest.
Nee, ik weet het. Terwijl ik er wel mee kon leven.
Ja, dus Eliud Kipchoge heeft geen marathon gewonnen.
En zelfs voor de eerste keer sinds 2013 of zo, dacht ik. Jaren in ieder geval.
Ja,
hè.
Te lang. Maar er scheelde niets en ik wist dat. En jij stuurt naar mij, het kan gebeuren. Hè. Ander kon beter worden, kunnen een slechte dag hebben. Ja, ik was er niet goed van. Ik meen dat. Die marathon, ik had hem opgenomen. Ik zat helaas op handbaltoernooi van mijn kinderen. En normaal, als ik een marathon heb waar Eliud Kipchoge mee loopt, ik kijk die integraal. En ik had hem opgenomen, omdat toch een beetje voorrang geven aan de kinderen.
Mm-hmm. Toch een beetje voorrang.
Ja. En ik had mij voorgenomen, ik kijk hem 's avonds opnieuw.
Ja.
En ik heb hem niet meer gekeken. En ik weet ook dat ik hem niet meer ga kijken nu.
Omdat Kipchoge verloren heeft.
Ja, en omdat ik die heb zien lijden. Terwijl ik naar die handbalmatch aan het kijken was, had ik zoiets als mijn gsm vast natuurlijk. En heb ik de marathon wel gezien, maar ik zag in zijn gezicht dat het niet ging. En,
Het was... goed, je ziet dat inderdaad bij hem. Hè. Maar het is geen schande.
Tuurlijk.
Hij heeft het zoveel jaren gedomineerd en dan kan het een keer tegenvallen.
Ja.
Het feit dat hij de eerste is die dat onder de 2 uur gedoken heeft, gaan ze hem nooit afnemen. En
plus dat is nog wereldrecordhouder.
Tuurlijk, en extra motivatie voor de volgende keer weer. Hè. Ja. Maar ik denk sowieso dat Londen wel een aparte ervaring was, ook voor die mannen. In Kenia is er een strengere lockdown geweest, blijkbaar ook. Of is er niet kunnen getraind worden. Er zijn bepaalde trainingskampen niet kunnen doorgaan, waar de Ethiopiërs blijkbaar minder last van hadden. Het kan allemaal impact hebben. Hè.
Ja, en ook... Wat mij niet pijn deed, was dat hij verloor. Maar wat mij heel veel pijn deed, was dat hij pas 8e werd. Hè? Er is een hele hoop voor hem. Het is niet geklopt door één man. Duel Kipchoge Bekele. Ik had daar heel veel van verwacht. Ik had daar eerlijk in zijn. Ik had zelfs verwacht...
De marathon was al onthoofd op zaterdag toen dat bekend geraakte dat Bekele niet ging lopen.
Hè? Uiteraard. Dus ik dacht, één man kan hem kloppen. Twee mannen kunnen hem kloppen, maar 7 man die voor hem zijn en een tijd van 2:06 hoog, denk ik zelfs.
Mm-hmm.
Ja, dat is niet Kipchoge, hè. Dat is niet hoe wij Kipchoge altijd zullen herinneren.
Maar het is wel een mooie finish geweest.
Ja, dat wel. Maar ik zeg het, ik had liever zien uitgevochten worden de laatste 2 nog, of een leuke prik. Als we Bekele zijn bijna wereldrecord herinneren in Berlijn, was ook in een duel waarbij, ik weet niet meer wie de eerste was toen, aanviel. Bekele viel terug, kwam terug, nam over en liep toen nog op 2 seconden van het wereldrecord. Ik bedoel, dat was een strijdmarathon tussen 2 man. En nu had je 7 man die goed waren. Niet supergoed, want de tijd is relatief hoog als je het met de huidige wereldrecords vergelijkt natuurlijk. Maar je had 1 die heel goed was vroeger en die nu gewoon niet goed was.
Niet goed was.
Ja, niet goed. 2:06 is nogal... Wij tekenen daarvoor, hè.
Ik teken voor 2:35 zelfs.
Ja, oké. Okay, non-issue, maar het lag op mijn maag. Ik wou dat toch in deze podcast die we zelf mogen vullen, wou ik dat toch even aanhalen.
Ja, er is gisteren wel een wereldrecord verbroken.
Zeker. Joshua.
Cheptegei.
Waanzin. Ik heb het gezien. Ik had gegokt op 26:12 voordat hij startte. En die loopt gewoon zijn laatste ronde nog 60.8 op 400 meter.
En wat heeft nu 26:11 gelopen?
26:11.
En het wereldrecord was 26:15?
Nee, hoger. 27 of 26.
Juist.
Ja, is dat er een heel stuk onder?
Nee, 26:17 naar 26:11 staat hier op de website van Sporza. De 6,5 seconde heeft hij verbeterd.
Ja, juist. Zijn eigen PR was in 27 of zo.
Mij valt die tijd tegen.
Nee, hoezo?
Jawel, 15 jaar na Bekele.
Ja goed, maar dat betekent dat er in 15 jaar dus niemand erin geslaagd is om
dus
dat te doen.
Ik denk sowieso dat
die kerel is 24
de lange afstandstoppers, of dat die topperiode voor een stukje achter ons ligt, want je hebt altijd mooie strijden gehad. In de jaren 90 had je de strijd tussen Gebrselassie en Polter gehad, Ethiopië tegen Kenia op dat moment. Dan heb je eigenlijk is Gebrselassie opgevolgd geweest Door Bekele. In het veld lopen. En dan heb je een hele periode stilte gehad.
Ja, we hebben Mo Farah gehad, maar die heeft nooit aanvallen gedaan.
Die liep strijd
5 en 10 kilometer.
En die had gewoon een heel goede finish. En intact de wedstrijd is die top. Maar ik denk niet dat die ooit in vorm is geweest om een aanval te plegen.
Farah die zat de eerste 4,8 kilometer in een appel te schillen. Die had hij op zijn gemak op en dan viel hij aan in de laatste bocht.
Ja. Die had gewoon een enorme verschroeiende versnelling en die heeft hij waarschijnlijk nog altijd. Hè. Wat aan mij... Ik bedoel, dat is een schitterende tijd en het is een wereldrecord. Alleen, hij loopt die tijd op die nieuwe spikes van Nike.
Ja, daar
en eigenlijk had ik had daar dus een groter voordeel van verwacht. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat Bekele een betere 10... Bekele blijft de betere 10 kilometer loper. En Cheptegei pakt het record omwille van de technologie. Maar niet omdat het een betere loper is.
Maar liep je op de Vipperfly of liep je op de Dragonfly?
Dragonfly heet die spike, hè.
Ja, dus dat is niet de Vipperfly zoals die voorgesteld is. Nee. Die...
want je mocht die hoge demping mocht je op een atletiekpiste niet hebben.
Nee, maar goed, ik was aan het kijken naar die wedstrijd en dan zie je de hazen. De eerste moest eruit op 1500. Ik dacht dat die al ging sterven.
Het is een vergroeiend tempo gewoon, hè. Ik had gewoon, omwille van de technologie, een groter verschil verwacht. Dat je en het had over twee lopers op hetzelfde niveau plus technologie is 10 seconden sneller, bij wijze van spreken.
Als je ziet dat de derde Haas, wat ook een hele snelle kerel is, dat is een naam ontbreekt mij nu, dat die er af moet en op 5 kilometer zegt van ik ben op. En dan gaat er nog een alleen op pad die gelijk een metronoom loopt. Want elke ronde liep hij in 62. Hè. Dat was... Mm-hmm. Fantastisch om te zien. Ja, en die laatste in 60,8. En mijn voorspelling 26,12 was uitgekomen als hij daar gewoon ook weer in 62 gelopen had. Maar die versnelt dan nog. Ja, waanzin.
Ja, tuurlijk.
Bij de vrouwen niet vergeten. Ook een
5-kilometer record genomen. Ja. Hè. Dus, dat is verbroken geweest door Gidey.
Gidey, ja. Maar ook redelijk sterk, hoor. Goed eronder. Maar ook weer waarschijnlijk...
5 seconden eronder, eigenlijk weer evenveel als Cheptegei onder het record gaat.
10 kilometer, hè.
Ja,
Cheptegei was ook op de 5. Was op 10
en Gidey is op de 5.
Ja, en Cheptegei heeft de 5 ook gebroken in Monaco. Hè.
Ja.
Dus we hebben een nieuwe heerser op de piste.
Mm-hmm.
Nu is het uitkijken naar als er Olympische Spelen zijn, Farah tegen Cheptegei. Hè. Want Farah is terug naar zijn baan.
Ja, wat mij op zich wel een beetje verbaast... Ja. Maar die gaat er altijd afgelopen worden wanneer het geen tactische wedstrijd is. Wanneer het een tactische wedstrijd is, dan kan het een mooie spurt worden.
Ja.
Maar wanneer dat Cheptegei dit niveau aanhoudt...
Die gaat niet wachten en die gaat niet stom zijn.
Nee, tuurlijk.
Even terug de brug naar Mo Farah, terug naar Londen. Hij ging hazen, dat wist ik. Maar ik had hem wel in pacegroep 1 verwacht.
Nee. Het is altijd de bedoeling geweest dat hij zijn landgenoten ging helpen richting eigenlijk Tokio.
Kwalificatie, hoor. Ja. Ook nog een heel mooie vermelding voor Sarah Hall bij de vrouwen. Goh, fantastische eindsprint die die inzet.
Mooi, ja.
Dus de luisteraars die toch zijn om te herbekijken, ik ga niet kijken. Maar die
fragmenten van Sarah Hall die vind je wel op elke sportwebsite en op YouTube gaat het allemaal wel gaan staan.
Het deed me een beetje aan Flanagan denken, New York won.
Ja. Kanttekening bij Hall, we hebben onze schoenen-episode gehad. Hall was een enorme tegenstander van de Nike Vaporfly, omdat zij als niet-Nike-atleten natuurlijk benadeeld was. De World Athletics, de Internationale Atletiek Federatie, heeft dan dit jaar nog die nieuwe reglementen gestemd, hè, over dat een schoen moet een productieschoen zijn, et cetera. Daar is één kleine uitzondering op die productieschoen. En dat is natuurlijk, want zij liep met Essex, dacht ik, met de Metaracer, en... zij heeft zo'n aangepaste niet-productieschoen waarmee dat zij nu gelopen heeft.
Okay,
dus ergens ook een beetje hypocriet. Omdat zij nu wel de niet-productieschoen gebruikt heeft na haar kritiek op de productieschoenen van Nike. Maar toen was het geen level playing field, zoals dat ze dat noemen, en nu wel.
Daar zal het ook niet van afgangen hebben.
Tuurlijk niet.
Als je die eindsprint zag...
Maar je ziet dus wel dat de concurrenten van Nike schoenen op de markt beginnen te brengen die dat in de buurt komen. Onze tweede, onze Keniaan in de Marathon van Londen, dat was een Adidas-gesponsorde atleet.
Ja.
De winnaar droeg trouwens de Nike Vaporfly Next Percent en niet de Alphafly. Ja. Dat was ook iets opvallend, vond ik. Want ik had wel gedacht dat elke Nike-loper daar met de Alphafly aan de start zou staan.
En ik heb, goed, ik heb toen de bedenking... Je hebt de bedenking gemaakt, mogen ze wel?
Ja, ja, want dat was mijn eerste idee. De beste schoen moet gaan naar de beste loper.
Naar Kipchoge.
Dus
geval.
Dacht ik van, Kipchoge is de enige die dat de Alphafly mag dragen. Maar toen zag ik op de andere beelden dat de andere lopers met de nieuwe kleuren van de Alphafly in het lopen waren.
En ik heb de bedenking gemaakt, misschien is de schoen niet zo goed dat sommige lopers hem niet willen gebruiken. Want allee, hij is iets minder...
Het is een speciale fit waarschijnlijk.
Ja, hij is goed gehyped. Hij is gratis gegeven aan iedereen die zich wel kwalificeerde in Amerika op het moment. Net voor corona toesloeg. En ja, je ziet nu... Het volgt niet echt. Er zijn nog mensen die...
Ben benieuwd. Ja. Allee, ik ga proberen om te kopen op het moment dat hem terug beschikbaar is, want ik was te laat. Omdat ik toen de marathon ontlopen was, tijdens de eerste release.
We zullen zien.
Joris, we hebben vraagjes binnengekregen.
Yes.
En ik kan er niet op antwoorden.
Dus doe ik het.
Dus doe jij het, want ik weet dat jij er wel ervaring mee hebt.
Shoot.
Karim de Boever, die vroeg ons een camelback of een heuptas tijdens de marathon.
Ik heb ze allebei gehad. Ik heb een heuptas gehad. En als je,
is dat zo'n sexy ding dat je op je buik draagt?
Ja, voilà. Dus als je een sixpack hebt misschien en geen extra gewicht draagt op de heupen, laat het mij zo omschrijven, dus geen love handles hebt, dan zit dat waarschijnlijk...
veel liefde te geven.
Ja, dan zit dat waarschijnlijk heel goed en voor zo'n modellenmate is dat gemaakt. Nee, ik heb dat gehad. Ik heb dat met flacons gehad, die van voorschuin dragen.
Mm-hmm.
Ik heb dat met een volledige fles van Nike gehad, die je bijna op de rug draagt. Dus,
ja, zo'n voorgevormde fles, zo, met een ronding, met een curve.
Ja, nee, dat was zelfs... Ik kon daar gewoon een taxmodel in steken, zo'n taxmodelletje. Ja. Maar ja, dat was een soort rugtasje, noem ik het. Mm-hmm. Maar je moest ook rond mijn buik draaien. Dat is allemaal heel fijn, maar dat wiebelt gigantisch als je aan het lopen bent. Dus door de op- en neerbeweging gaat dat wel wiebelen. En ofwel heb je flacons die klein genoeg zijn, 100 milliliter of kleiner. Je hebt zelfs van die heel kleine flesjes, dat wiebelt minder, gewoon omdat die kleiner zijn, omdat er minder in zit. Nu, een marathon, zeker omdat die vraag gesteld werd, of ik noem het zelfs tijdens trainingen langer dan 20 kilometer, je hebt niks aan van die kleine flesjes, pak dan niks mee, dat heeft geen zin.
Mm-hmm.
Dus ik ben ervan afgestapt. Ik heb dat wel gehad, ik denk dat er thuis nog wel iets ligt. En ik ben overgestapt op de camelback. Dat hangt op je rug. Als je dat goed kunt aanspannen, dan schudt dat niet zo fel.
En het is een betere gewichtsverdeling, lijkt mij gewoon ook.
Ja, voilà. Daar heb ik ook heel veel verschillende modellen in. Speciaal zaken gaan u uiteraard beter kunnen helpen dan ik via een podcast. Maar ik heb een model van de Decathlon gehad. Maak je geen reclame, maar ik ben dat daar gaan halen. Dat is een heel goed basismodel. Dat zit oké. Maar dat gaat na een tijd schuren, omdat dat niet nauw kan aansluiten. En, dat is goed als je korte afstanden gaat doen, of in een boswacht gaat wandelen en je wilt daar rugzakjes gaan opzetten.
Of het gewoon weinig gebruikt.
Voilà. Ik ben toen bij speciaalzaak geweest, Runners Lab was dat toen toevallig. Dan begin je naar de merk Camelback zelf te kijken.
Wanneer je over de schoenen speciaalzaak hebt, is Runners Lab niet zo toevallig. Hè? Dat is toch hier in Vlaanderen de...
Ja, maar... Ja,
speciaalzaak.
Het is niet gesponsord, deze podcast. Dat willen we wel duidelijk maken. Dus ik heb daar de merken Camelback, met een bak geschreven, BAK, achteraan. Ik heb Nathan. Niet te verwarren met Nathan.
Nathan. Ja,
dat is Franse haute couture.
Ik denk Belgisch.
Ja, juist. Dries van Noten.
Ja. Ja. Nee, ik weet dat niet eigenlijk. Okay, ik weet dat Mathilde het draagt, en dan zal het wel Belgisch zijn.
Nee, Dries van Noten.
Koningin Mathilde.
Zijn.
Ja, we zijn mannen, hè.
Ja, het is geen design-podcast. Nee, goed. Dan heb je dus verschillende modellen. En ja, van Nathan had ik dan een podcast. Een podcast, Joris.
Een camelback.
Een camelback, voilà.
En, het is grappig trouwens dat iedereen het een camelback noemt, terwijl dat er is maar één iemand die dat het zo zou mogen noemen, bij wijze van spreken. Hè.
Ja, dan gaan we het over marketing hebben.
Marketing.
En over merkenbeleid. En dat is niet goed, want het goede voorbeeld is de Bic. Iedereen heeft een big om te schrijven.
Ja.
Productnaam wordt soortnaam. En dat is niet goed. Zwart. Dus die camelback van Nathan, dat zit goed. Dat sluit goed aan. Daar kan ik heel lang mee lopen. Dus ik doe er mijn trainingen mee. Van 20, 30 kilometer. Hangt er een beetje van af. Als ik nergens drank langs de kant kan zetten. Een goede tip misschien, als je zoiets aandoet, die waterzak die erin zit, één, je moet die reinigen na afloop. Zorg dat die ook goed droog kan worden. Ofwel blijven er schimmelrestjes in en aan een tijd zult je dat wel gaan proeven. Dat een extra
water met een smaakje.
Ja, voilà. En drie, als je hem sluit, zorg dat je de lucht eruit duwt. Eerst langs boven, dus dat je goed die zak sluit, zodat alle lucht eruit is. En als dat is, houd je hem omgekeerd, dat je luchtbel eigenlijk naar boven komt, waar je met je slang gaat aanzuigen. En dan zuig je met je slangje eerst de lucht eruit, mm-hmm. dat die al wat vacuüm trekt.
Ja.
En dan gaat je pas lopen. Waarom? Anders gaat je aan een tijd klots, 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 klots horen. Dus als je daar een luchtzakje in blijft houden, water trekt aan langs onder in die zak, je luchtzak zit van boven, die luchtzak blijft en gaat de hele tijd klotsen. Dus zo voorkomt je het klotsen.
Ja, handig. Nooit bij stilgestaan.
Ja, omdat je nooit in een gat hebt.
Nee, want dat is dan mijn kanttekening. Als je die... Allee, wanneer dat je bevoorraad wilt worden tijdens de marathon zelf, en die marathon is een georganiseerde marathon, ja, zorg gewoon dat je bij de drankposten, de bevoorradingsposten van de organisatie drinkt. Hè.
Ja.
En doe je dat niet aan... Die heupt alsof die camelback.
Nee, dus in een bevoorrading moet je dat inderdaad niet gebruiken. Maar ik zeg het bij trainen.
Ja, deed het en graag. Bij trails ook. Allee, ja. We hebben hem gedragen toen ook bij de Trail de Fontaine natuurlijk. Ja. Hè.
Een alternatief als je trainingen van pakweg 25, 30 kilometer gaat afwerken, is om flesjes water mee te pakken. Je doet een single track en je draait om in de helft, zeg ik altijd. Mm-hmm. Na 10 of 15 kilometer draait je terug en je zet je flesje water na de eerste 5. Je pakt het mee, het volgende, je drinkt dat uit. En als je terug op 5 kilometer komt of 10 kilometer, kun je terug vastpakken. Ja.
Ja.
Maar ja, een camelback, ik zou erin investeren als je langere afstanden loopt.
Mm. Maar een goede dan? Een goede snijd. Ja.
Geeft er in plaats van 2 keer 30 euro, geeft er 1 keer 100 euro aan uit. Je hebt er ook duurder nog, maar investeer in de kwaliteit.
Ja?
De hoeveelheid van liters die je nodig hebt, ja, ik denk dat ik met 1,5 liter loop.
Mm-hmm.
Gemiddeld heb je 500 milliliter per uur vocht nodig dat je kunt aanvullen. Op warme dagen zal dat wel meer zijn. Ja, tel maar om, 1500 gedeeld door 3, kun je 3 uur mee gaan lopen. We hebben in onze vorige podcast al gezegd, loop niet langer dan 3 uur in de training.
Mm-hmm. Klopt.
En een marathon, ja, dan stop je maar in een kraantje en vult je maar ergens bij.
Ja, het is dat. En plus, als je een georganiseerde marathon loopt, heb je ook je bevoorrading. Dus mag water nooit een probleem gaan zijn. Hè?
Quizlovers die deze podcast aan het luisteren zijn...
Fuck, ik ben een quizlover, jongens.
Ja, ik mag me excuseren, want het was Edouard Vermeulen natuurlijk.
Ah ja, natuurlijk. Tuurlijk. Ja.
En sorry, Dries van Noten.
Die man heeft ook een hele mooie carrière.
Ja.
Tweede vraag.
Nog één.
Ja. Ook van Karim. Grote boodschap bij lange trainingen? Vraagteken. Ik moet zeggen dat ik heb eigenlijk amper daar een probleem mee gehad. En de call of nature is mij nog nooit overkomen tijdens een training.
Ik moet schuld bekennen.
Ja?
Ja, ik heb periodes zelfs dat blijkbaar als een lichaam dat gewend wordt, dat meermaals kan voorkomen en zeker op lange duur lopen.
Ah, je moet kaken.
Ja, voilà. We hadden hier dat ook zo'n quote kunnen steken. Ah, ja.
Ja, voor de Nederlandse luisteraars een super befaamde quote van Frankie heette hij zeker in de ronde,
ja.
Acteur Stefan de Gant.
Ja, ja.
Opzoeken op YouTube.
Maar oké, terug naar de essentie. Ja, ik had er veel last van, dus nu de laatste tijd minder. Ik loop ook zo geen lange afstanden niet meer. Maar als je moet, moet je. Dat is heel simpel. En daar is weinig aan te doen. Nu, ik loop heel vaak in een bosrijke omgeving. Op een gewoon pad. Daarom niet op boswegen. Maar er zijn genoeg struiken, bomen, velden waar ik wel achterin kan schieten. En als moet, moet het.
Mm-hmm.
En ik heb ontdekt dat er heel veel verschillende soorten bladeren zijn. En dat maïs toch wel zeer interessant is, omdat die bladeren redelijk groot zijn.
Papierachtig zijn.
Ja,
ook,
ja. Dus als moet, moet het.
Neemt jij wc-papier mee?
Nee, dus als ik voel dat het zover is, en vandaar weer de handigheid van een camelback, daar steek je wat papier in, dat kun je altijd gebruiken. Uiteraard niet in het veld gooien, maar proberen mee te pakken tot de volgende vuilbak en daar weg te gooien. Dus zeker niet vervuilen. Die resten die er uitgekomen zijn, ja, dat zal wel ooit vergaan natuurlijk. Als je dat niet direct langs de weg legt, gaat niemand u daar kwaad voor bekijken. Maar ja, papier meepakken is een optie. Als je weet dat het moet, ja, dan pak je papier mee. Maar er zijn ook momenten dat je buikkrampen krijgt en dat je echt niet meer terug kunt. En mm-hmm. in the middle of nowhere zit. Als je ooit op een onbewoond eiland terechtkomt, er zijn geen toiletten en geen wc-papier, dan ga je ook wel oplossingen zoeken, denk ik.
Ja. Ja, het is iets wat dat... Allee, het is een vraag die dat niet zo vaak gesteld wordt, maar het is natuurlijk iets waar je van weet dat het voorkomt, hè, want elke mens werkt op dezelfde manier, bij wijze van spreken.
Ik zou heel graag Ed Stafford bellen of zo, de survival specialist, die zou kunnen zeggen wat we nog beter kunnen doen, maar nee.
Bear Grylls.
Bear Grylls, ja. Bear Grylls zal wel ergens een geheime zak mee hebben met wc-papier.
Ja.
Ed Stafford is trouwens het alternatief die geen hulp bij heeft. Die gaat ook zonder cameraman weg. Dus die heeft een drone bij en een eigen
die
camera.
Die filmt zichzelf
dan. Ja. Die heeft geen assistentie. Bear Grylls heeft daar een heel team rondlopen. We gaan daar niet over uitweiden.
Gaan we naar de kern van de podcast.
Ja, want de mensen zijn 25 minuten aan het wachten op core stability.
Krachtrijding nuttig of niet, is de vraag die dat we gekregen hebben. En ik vind dat een zeer goede vraag, want het is een vraag waar dat wij als amateurlopers, en dan heb ik het zowel over u als over mij, als over iedereen die dat hier naar aan het luisteren is, die dat er waarschijnlijk wel al over nagedacht heeft. En het is een vraag die dat 20 jaar geleden waarschijnlijk niet gesteld werd. Toen zal de vraag eerder geweest zijn, moet ik extra trainen om beter te worden? En nu merk je dat alternatieve training ook wel kan helpen. Dus ik vind het een goede vraag, voor alle duidelijkheid. Natuurlijk ga ik spreken uit ervaring als loper, Joris, voor u hetzelfde. En ik ga ook spreken uit het stukje opleiding als trainer. Maar wij zijn geen kinesisten of fysiotherapeuten, zoals dat ze dat in Nederland zeggen. Dus wij kunnen niet de grote wetenschappelijke inbreng gaan brengen.
Nee. Maar... waar daar vroeger een soort taboe was, dat bestond niet, of niemand deed dat, of was er blijkbaar mee bezig, vind ik dat nu al iets harder naar voren komt. Ik zag vorige week of de week voordien nog een Instagram-post van Koen Aert, die in de gym bezig was natuurlijk, mm-hmm. met krachtoefeningen en met stabilisatie en zo verder. Dus zijt maar zeker, alle toplopers zijn daar
zijn wel degelijk bezig,
mee bezig. Ja.
Ja. Doen we het, is de eerste vraag die dat ik genoteerd heb. Doet jij aan krachttraining?
Ik ga bekennen, ik doe dat als het nodig is. En eigenlijk te weinig.
Dat betekent dat het te laat is op dat moment.
Ja. Ik heb vorig jaar 2 blessures gehad. 2 keer voor de marathon, enorm ambetant. Omdat je dan aan het opbouwen bent. En dat was 2 keer een overbelastingsblessure, laat mij zo noemen. Slecht moment, te veel snelheid erin gegooid, rug die niet echt in orde was. Rugproblemen komen uiteraard doordat uw core niet in orde is. Of buikspierproblemen, gelijk bij u. Gaat ook door core zijn voor een stuk. En ik had de laatste keer iliopsoas-problemen.
Ja.
En die problemen, dat kwam allemaal gewoon vanuit een slechte core. Dat was heel simpel. Dus moet je eigen dan voor gaan nemen, ik ga het meer doen. En de eerste weken gaat dat bij mij. Ik kan daar heel gefocust 3 keer per week tijd voor maken, 3 keer per week een half uurtje. We hebben zelfs vanuit ondersteuning van de club, ZLTC, triathlonclub. Hebben we toen tijdens corona hebben we de core lockdown sessies gehad met Valérie. Valérie Brunings, topkinesist hier in de buurt. En jij zit ook bij Tiemen Frans, ook kinesist, wat sessies gaan volgen. Dus dan doen we dat. Als er tijd voor is, dan doen we dat. Dat is een goed alternatief. En je voelt je sterker worden. En naar lopen en fietsen is dat zeker, heeft dat een bepaalde impact. Je loophouding is beter. Fietsen, alles wat je vanuit de onderrug kunt duwen, is dan veel sterker.
Ja, want daar staan mensen niet vaak bij stil, maar bij core heeft ook bij het fietsen een enorme impact. Hè?
Absoluut, absoluut. En dat voelt je pas van het moment dat je ermee bezig bent. Maar dus doen we het? Ik doe het op momenten dat het nodig is. En ik vergeet het ook zo snel weer nadat het niet meer nodig is. En dat is mijn fout.
Ja. Maar want het moet een volgedragen inspanning zijn, eigenlijk. Hè. Het is... als je het wilt doen, zou het evenzeer een training moeten zijn zoals dat je die op je trainingsschema ziet van het lopen, van het fietsen of van het zwemmen.
Ja. Alleen met die uitzondering, omdat ik nu ook zwemmer ben, sinds ik triathlon doe, en een zeer goede triatleet, Jimmy, heeft mij verteld, Joris, als je gaat zwemmen, 1 keer per week mocht je dat tellen als core. Want we doen er heel wat voor ontspanning in het zwembad. Er zijn oefeningen bij, ik ga ze niet beschrijven, want je snapt ze niet, maar als je langs mij komt staan in het zwembad...
Dan weet je dat het core is.
Geloof mij, dat is core. Rug, buik en zo verder. Als je één keer kunt gaan zwemmen, is één keer zwemmen een core sessie. En dan doe je er nog eentje bij per week. Gaat je niet zwemmen, zou je er 2 tot 3 per week moeten doen om dat te kunnen vervangen.
Mm-hmm.
Half uurtje, kwartier, half uur, meer moet dat niet zijn. Ja, alleen doe ik dat niet. Dus ik heb 1 core sessie per week nog. En dat is op donderdagavond in het zwembad.
Ja. Tijdens de zwemtraining. Allee, gewoon als zwemtraining eigenlijk.
Dus niet meer als alternatief. Nee. En ja, ik vloek elk jaar vloek ik wel terug van, verdomme, dat moet ik terug vastpakken. Jij wel, jij zit er wel mee bezig.
Wel mee bezig, ja. En dat is ook iets op zich vrij recent. We hebben jaren geleden zijn we naar een kinesist geweest om daar met onze loopgroep, Team Poluco, om daar sessies te gaan volgen. We hadden een nulmeting gedaan, dan een paar weken daar en thuis natuurlijk onze oefeningen gedaan om dan weer een hertest te doen. Bleek natuurlijk dat we vooruit waren gegaan, want trainen helpt. Zeker wanneer je het niet gewoon bent, dan gaat je redelijk snel vooruitgang boeken. Dan een paar typische fouten gemaakt. Zo lang mogelijk proberen te planken. Ik ben niet sterk. Hè.
Ja.
En evenzeer zoals dat wij intervallen met het lopen, moet je dat ook gaan doen wanneer het je core doet. Je moet niet 1 keer zo lang mogelijk, maar je doet beter 3 keer 20 seconden. Hallo. En dan gaat je variaties gaan toeven met een been opheffen, langs achter, langs zij, maakt niet uit. Goed, dat was de fout eerder dat ik dacht van, ik kan het niet goed genoeg om al te gaan variëren. Dat was een fout. Wat hebben we dan gedaan? Begin dit jaar zijn we eigenlijk, en dan met we bedoel ik Loes en ikzelf, zijn we begonnen bij teamen inderdaad, bij mijn kinesist. En gaan we 1 uur per week kracht trainen. Dus iets uitgebreider dan core zelfs, maar 1 uur per week. En dat is op zich redelijk high intensity, omdat je met eigen lichaamsgewicht gaat gaan werken, maar ook stilaan hebben natuurlijk de gewichten toegevoegd op het moment dat we sterker werden. Dus ja.
Maar dat is een koppel challenge, dus dat is wel interessant om te horen. Hè? Dat
ik
motiveert.
Vind dat motiveert, absoluut. Want alweer, ik denk niet dat ik aan die trainingen, aan die krachttrainingen zou begonnen zijn op mijn eentje.
En ook gemaakte verplaatsing naar de kinesist. Dus zonder Loes is dat weer, ja, ik ben weer van huis weg.
Absoluut.
Loes is een activiteit.
Ja, ja. Ja. En oké, Loes is, en dat is geen, Loes is gewoon niet zo sportief als dat ik ben. Ik denk wel dat het moeilijk is om zo sportief te zijn als ik ben met alle trainingen die dat er in een gemiddelde week zijn. Dus zij was op zoek naar een activiteit en ik wou eigenlijk heel graag die activiteit dan delen, want ik weet dat ik daar ook beter van word. Maar eigenlijk hebben we die 2 vliegen in 1 klap op dinsdagavond. En dat zorgt er dan voor, en dat is het grote verschil met wat jij misschien nu aan de hand hebt, dat we gemotiveerd blijven. Dus ook op de periodes dat ik geen enkel probleem heb. En natuurlijk door kracht te blijven doen, gaan die periodes zonder problemen hopelijk langer worden. Maar ja, nee, wij blijven gaan. Enkel tijdens de lockdown hebben we even een verplichte stop gehad, omdat die me natuurlijk niemand meer mocht ontvangen. Dan hadden we via de app oefeningen doorgekregen. En dan zit je gewoon ook alweer, omdat je niet gaat. Wij zijn het uur niet blijven vasthouden, dus die oefeningen, Loes is dat blijven doen. En ik was de eerste die dat liet verwateren. Wanneer heb ik mijn buikspierproblemen gekregen?
Klopt.
Dan?
Ja. Dus, maar Loes, ik ga even tussendoor zeggen, ik vind u wel sportief hoor. Allee. Reageer gewoon, Christophe, foei. nee, het klopt. En ja, dan komen de blessures bovendrijven als je dat niet volhoudt. Uw lichaam is gewoon sterker.
Ja. En ik denk dat omdat wij vanuit onze amateurervaring spreken, dat we misschien wel moeten proberen mee te geven van hoe houden we het vol en hoe zorg je ervoor dat je het volhoudt. Dus dan zou ik zeggen, laat u begeleiden.
Ja.
Eventueel als groep, motiveer, want dat motiveert elkaar ook weer.
Ik weet, Piet, de sportmasseur, sportmasseur.be, is mijn masseur, die heeft groepsessies core in de winter. En dat begint vanaf, ik denk dat hij vorige week begonnen is, dus begin oktober ergens. En dat loopt door tot februari. Die zitten vol. Maar ja, dat is heel succesvol. En daar zitten heel wat lopers en fietsers die ja, vooral dat stuk ondersteunen tijdens de winter. En geloof me, je komt sterker de winter uit als je het kunt volhouden.
Ja. Ja.
Nu, er zijn heel wat apps. Ik heb ook met Runtastic en zo verder heb je een app van Adidas waar je heel wat oefeningen kunt doen. Doe zoveel lunges, doe zoveel wall sits. Ik denk over de oefeningen zelf dat wij niet te veel moeten uitweiden. Maar,
want de oefeningen die dat je nodig hebt, die hangen ook weer af van je gestel en van je loopstijl, bij wijze van spreken, wanneer dat je het specifiek wilt doen in functie van lopen. Hè.
Klopt. En ik denk, wat je juist aanhaalt, is een heikel punt, laat u begeleiden. Op het moment dat je de oefening perfect kunt uitvoeren, kun je dat zelf doen thuis. Mm-hmm. Kun je dat niet, begin er dan niet aan. En ik hoor heel graag dat je juist zei, die plank, ik wou zo lang mogelijk, want een tijd zijn we zo om de oren met plank-challenges. Wie kan langer dan een minuut?
30 dagen plank-challenge. Ja, ja.
Fout. Ja. Valérie heeft mij dat... dus we hebben ik ken Tiemen, jij kent Valérie, we hebben een aparte kinesist, maar ze zeggen eigenlijk al bij hetzelfde, doe dat niet, dat heeft geen zin. Je doet beter 20 seconden in een plank volledig opgespannen, maar je moet buikspieren mee opspannen, mooie rechte houding,
ja, armen
spannen, alle spanning zetten. Die intensiteit is veel beter 20 seconden dan dat je... Ik kan gerust een minuut in plank staan zonder te bewegen, maar dan heeft de rest van de spiergroepen er niks aan. Nee. Dan is dat basis. Dus dat is een van de tips die ik zeker kan meegeven vanuit mijn ervaring. Doe de oefening juist. En een squat, en mij altijd laat vertellen, je knieën komen niet voorbij je tenen. Dus je gaat squatten, je moet er maar eens op letten.
Lichte holle rug.
Ja. Ja, zoek dat op YouTube, hoe je een fatsoenlijke squat uitvoert. En nog belangrijker misschien, film jezelf eens en kijk of dat overeenkomt met de realiteit.
Met wat dat je ziet.
Hoe dat jij denkt dat het
is. Ik heb een super slechte proprioceptie. Ik heb het daar gisteren nog met Tiemen over gehad, toen dat hij mij aan het prikken was. Dus ik heb heel veel moeite om aan te voelen in welke houding dat ik sta. Dus ik heb iemand nodig die dat mij ziet. Of ik moet inderdaad eventueel filmen en dan mezelf vergelijken. Ja. Want ik heb niet door hoe dat ik in de ruimte sta. Dat klinkt heel belachelijk, maar mijn ze noemen dat een proprioceptie. Hè. Die is gewoon slecht.
Ja. Hetzelfde voor de squat. Voor de lunge kun je ook compleet verkeerd gaan doen. Dus heeft geen zin. Als je daar dan nog gewichten aan gaat toevoegen, dan loopt het helemaal fout. Dus,
Ja, want dan kun je echt fout beginnen te belasten. Ja. Hè? Wanneer dat je meer dan enkel met je lichaamsgewicht gaat beginnen te werken. Ja. Dus ja, ik denk, dat is dan zowel de tip van Joris als van mij. Durf een keer naar iemand toe te stappen die dat ook weet waarover dat hij praat, want dat is wel belangrijk. Ik denk dat we, dat is een steenwerpen nu misschien wel. Maar je ziet wel heel veel coaches. Maar ik vind toch een bepaalde anatomische basiskennis superbelangrijk wanneer dat je over kracht begint te spreken.
Het woord personal trainer is heel rap gebruikt tegenwoordig. Ja. Zonder diploma's, basisopleidingen, dat is niet. Hè. Een kinesist die kan u verder helpen. Mm. Iemand met heel veel ervaring kan u misschien ook wel verder helpen. Maar laat u begeleiden. Investeer daar een klein beetje geld in.
Zoek naar experten.
We steken zoveel geld in tools, in loophorloges. Gisteren de nieuwe Polar gelanceerd, €500.
Opvolger van de Vantage M, zeker.
Ja, de Vantage 2 of zoiets, heel origineel. Maar €500 steken we daarin. Maar we zijn niet met ons lichaam bezig, wat de basis zou kunnen zijn voor betere tijden. En vooral blessurevrij lopen, wat belangrijker is.
Dat was eigenlijk gesteld nu de volgende vraag. Voorkomt het blessures? Was de vraag die dat ik ook opgeschreven had om te behandelen.
Wij zijn alle twee zeker van wel.
Ja.
Ja.
Ja, dat is mijn gevoel ook. Ik was vroeger... En vroeger dan praat ik als tiener in de groeifase. Was ik heel vaak geblesseerd. Botten groeien eerder dan dat spieren groeien. De spieren staan tijdens uw groeipiek staan die altijd onder stress. Gewoon omdat uw botten sneller groeien dan je spieren. Dus de kans op spierblessures in je groeiperiode is veel groter. Hebben jullie kinderen die dat in een groeifase zitten, altijd rekening mee houden dat je dan de belasting naar beneden gaat gaan halen. Want anders gegarandeerd problemen. Ik heb dan ook nog een lichte rugafwijking, de ziekte van Scheuermann in een lichte vorm. Dus ik heb een iets te holle onderrug en een iets te bolle bovenrug. Dat is... daar heb ik amper problemen van. Maar dat zorgt er gewoon ook voor dat uw gestel op een andere manier functioneert dan dat van iemand anders. Dus ik had heel vaak spierblessures en lage rugpijnen. Ik ging altijd naar kinesisten, of dan fysiotherapeuten, voor een behandeling tegen de pijn die dat ik had, of tegen de blessure op dat moment.
Eerder een nabehandeling.
Nabehandeling, ja. Terwijl...
Preventie had meer kunnen oplossen.
Tuurlijk, maar op dat moment waren de trainers waar ik toen bij zat en de clubs, die waren niet zozeer bezig. En ik weet nog dat onze atletiekclub voor de eerste keer naar het krachthonk ging en dat onze ouders dan aan het zeggen waren van jongens, dat is toch wel duur als we dat er nog een keer moeten bijpakken om elke week u naar Bilzen te gaan brengen en daar een abonnement te betalen voor om een uur in een gym te gaan zitten. Dus die eerste initiatieven om een krachttraining te doen, die die werden nog niet zo heel positief onthaald. Dus dit is een traject waar ik nu spreek van de afgelopen 20 jaar, eigenlijk, dat je dat allemaal ziet veranderen. En ik ben er eigenlijk, sinds dat ik bewuster met mijn lichaam omga, en dat is gezien dat ik het feit dat ik al meer dan 20 jaar aan atletiek doe, is dat maar een heel korte periode, dat zijn de laatste jaren, net van voor mijn operatie, bij wijze van spreken, en nu. Ik ben veel bewuster met wat ik eet, et cetera. Ik probeer met, en dat was dan af en aan, hè, dat was een knipperlichtrelatie, de krachttrainingen de afgelopen jaren, tot we nu in januari begonnen zijn met onze vaste dinsdagen. Maar ik ben veel minder geblesseerd, ja, sinds dat ik mij bewuster ben van hoe dat ik functioneer. En ik ga dus niet meer elke training doen die dat ik vroeger deed, omdat ik dacht van daar ga ik sneller van worden.
Ja,
daar word je sneller van als ik mij niet blesseer, maar ik blesseerde mij wel. Dus ik ben van afstand veranderd en ik heb mijn trainingsaanpak gewijzigd voor een stukje, omdat mijn lichaam gewoon niet die belasting aan kan. En wanneer dat je binnen Trenara een 5-kilometer schema volgt en je bent snel, dan krijg je daar echt specifieke spurtrainingen in.
Ja.
Die ga ik nooit doen.
Nee, en daar loopt... Ik ben heel belastbaar. Hè. Ik kan op vrij korte tijd heel veel volume opbouwen.
En ik dacht drinken.
Ook. Daar ging het niet over vandaag, Christophe. Nee, ik kan heel snel volume opbouwen. Mijn lichaam is belastbaar. Alleen als die ene gevoelige snaar, en dat is vorig jaar 2 keer gebeurd, op het verkeerde moment, en dat was 2 keer een intervaltraining waar het fout liep, rug was geblokkeerd, foute pas ingezet, niet te goed opgewarmd, en pats, ja, ergens een ontsteking, en het is klaar. Ik zou dat kunnen vermijden door krachttrainingen gedaan te hebben, dan weet ik dat dat niet gebeurd was, want dan was mijn rug niet geblokkeerd, en zo verder.
Had je de pas niet aangepast? En...
Bij mij heeft dat ook te maken met foute zithouding. Dus als je gaat liggen in je zetel, ik zit redelijk veel in de wagen, foute houding in de wagen, altijd holle rug proberen te houden, geen bolle rug, ja, daar loopt het allemaal fout. Dus zwart. Klein misverstand uit de wereld te helpen. Krachttraining is niet met heel veel kracht trainen.
Nee.
Want dat denken sommige mensen ook. Ik moet kracht hangen, ik moet daar...
Gewichten gaan zitten te tillen. Nee. Ja. Ik denk dat vooral voor onze slopers is het nog niet, zijn de kilo's niet zo belangrijk, maar het aantal herhalingen wel.
Ja.
Van zorgen dat je uithouding, dat die spieren ook op uithouding getraind worden en niet zozeer op... want je hebt in de fitness de one rep maximum, hè, wat dat je... Ja. Maximaal 1 keer kunt trekken. En dan, ja, dat moet dan zo hoog mogelijk in kilo's zijn. Ja, mijn 1 herhaling maximum, dat gaat belachelijk laag zijn. Maar nee, we proberen echt wel op te bouwen. En het voordeel van daar de begeleiding in te hebben, is dat je oefeningen ook vaak genoeg aangepast worden, zodat je vooruitgang ziet, maar dat je toch elke keer wel geprikkeld wordt.
Er zijn ook spiergroepen die je bij een loper minder hard laten opvallen. Dus rugspieren zijn bij een loper in principe redelijk goed ontwikkeld. Bij een zwemmer ook en bij een fietser ook. Waar ik zeker ben dat je met benchpressen niet de grootste biceps moet hebben, maar vooral dat vanuit de rug ook voor een stuk gaat komen. Dus ik bedoel maar, het is niet omdat je breed staat dat je heel veel kracht hebt. Een loper staat niet breed, maar heeft wel veel kracht vanuit die bepaalde spiergroepen.
Altijd functioneel proberen te trainen. Hè?
Ik heb nog even genoteerd, en voor mij was dat belangrijk om te weten, misschien bescheid wel al, de bilspieren is een heel onderschatte spier die niet getraind wordt of te weinig getraind wordt bij core-oefeningen. Dus wij denken allemaal dat we vooral buikspieroefeningen moeten doen. Rugspier is belangrijk. Uiteraard uw quadriceps via de lunges of via andere oefeningen. Maar de bilspier, enorm belangrijk. En er zijn heel leuke oefeningen met elastieken, die je tussen je enkels zet, en waar je gewoon de uitvalpas naar rechts of naar links zet. Je hebt zo van die dansjes op de dansvloer van trouwfeesten, waar je 2 pasjes rechts, 2 pasjes links... Vergelijk het daarmee, maar dan met een elastiek er rond.
Mm-hmm.
En je bilspieren gaan gewoon branden als je die oefening correct uitvoert.
Ja, dus dat is ook zo.
Dat moet je eens opzoeken. Bilspieren trainen voor het lopen. Elastiek rond je benen en doe die oefeningen maar. En je kunt dat met een zijlicht doen en de beentjes opheffen. Je kunt dat door gewoon recht te staan, een beetje door de benen en dan stapje naar links, stapje naar rechts. Dat gaat branden aan een tijd.
Hoe mager dat wij... Als afstandslopers ook zijn, hè, en dan bedoel ik ook de elite-atleten, want ja, zo mager zijn wij niet per se in vergelijking met hen, maar kijk een keer naar hun billen.
Ja.
Bij de vrouwen is dat makkelijker, omdat die meestal stretchbroeken aan hebben dan bij de mannen, maar kijk nu gewoon een keer naar die bilspieren.
Ja.
Dat is echt, en dan valt het op, en volg je nog op Instagram die elite-atleten, en dan denk ik aan een heel heel dichtbij voor ons is Susan Crummins bijvoorbeeld, hè, de Nederlandse 5 en 10 kilometer loopster. Maar ook zij zit wekelijks in het krachthonk, meerdere malen per week zelfs. En wanneer dat je haar oefeningen ziet, dan gaat je dan ook zien dat die heel vaak geconcentreerd zijn op bulspieren.
Ja, echt onderschat tot en met, als je er niet mee bezig bent, denk je. Buikspier, iedereen wil een sixpack hebben, maar de andere spiergroepen zijn eens zo belangrijk, denk ik.
Ja. Om dan de sprong te maken richting een andere vraag die dat we gekregen hebben, en die dat er in mijn ogen heel veel alleen verband mee houdt. Wat is de zin of onzin van stretchen voor lopers?
Ja.
En dat is een vraag die dat om de zoveel tijd terugkomt. Die krijgen wij met Renara, die krijgen we met de running crew, die krijg je op de atletiekpiste, wordt die u voor geslingerd, bij wijze van spreken, die vraag. Want er al jaren weet je gewoon dat de wetenschap aan het sukkelen is met het antwoord daarop. En soms is de negatieve advies, dan is het weer een positief advies van het is, stretchen is goed, stretchen is slecht, het is heel moeilijk. En ja, oké, nu hebben wij die vraag weer specifiek gekregen.
Ik ga eerlijk zijn, ik denk niet dat ik de laatste, ik ga er eens een getal op plakken, 5 jaar gestretched heb. Voor een looptraining of na een looptraining, nee.
Ik ook niet.
Ik was eergisteren toevallig op de looppiste op dinsdag. Je hebt er altijd die Waalse groep wat daar ook komt trainen. Dat zijn hoogspringers, dat zijn verspringers bij die stretchen. Die hebben bepaalde spieren nodig die een inspanning moeten leveren, ja, die explosiever is. Dus ik kan dat begrijpen dat die vooraf wel stretchen.
Maar dynamisch?
Ja.
In loopoefeningen?
Ja, en daarna proberen ze op de grond nog wel wat extra rek te zetten op bepaalde spieren die daarna harder moeten werken. Maar als gewone loper, ik heb nog nooit gestretched.
Nee. Allee, wanneer ik nu de theorie erbij haal, en ik heb die vandaag voor de laatste keer nog een keer gecheckt bij de bronnen die dat ik regelmatig raadpleeg. Dus stretchen, ja of niet? Het is niet bewezen dat het blessures voorkomt. Dat is wat dat mij in de jaren 90 wel verteld werd. Dat is zelfs wat dat mij in het begin dat ik trainerscursussen volgde, verteld werd. Dat stretchen een impact had op het voorkomen van blessures. Blijkt niet waar te zijn. Voor de training mocht je niet statisch rekken. Statisch rekken betekent gewoon je tenen proberen aan te raken. Waarom? Er kunnen minischeurtjes
spieren
voorkomen.
Zijn nog koud.
Spieren zijn nog koud. Dus voorkeur om dynamisch te rekken, dat betekent rekken in beweging. Ja, eigenlijk, ik maak er me nu wel gemakkelijk van af, omdat ik lui ben op dat vlak. Gaan lopen is al een dynamische beweging. Ja. Dus wanneer je een paar spursjes trekt in je opwarming, dan gaat je eigenlijk voor een stuk al aan een dynamische rek beginnen te doen. Dat is niet super actief natuurlijk, hè, want dynamisch rekken, dan bedoelen ze skippings, jumping jacks, et cetera. Maar dat is niet het rekken zoals dat. Want rekken voor mij is met je been op een bar. Is met je voeten, met je handen naar je tenen gaan, een split proberen te doen, bij wijze van spreken. Dat is hoe dat veel mensen zich rekken voorstellen. En dat is eigenlijk een manier die dat fout is. Sowieso niet rekken na de training. Dus wanneer dat jij zegt dat die mannen dat doen op dinsdagavond op de piste, dan...
Dat is voor de training.
Voor de training, ja. Oké. Ja, dan mag het wel. Maar na de training...
Na inlopen, voor de duidelijkheid.
Ja, daarna opwarming.
Ja, voilà.
Dat is inderdaad, dat is dus de enige periode in een training waarin dat het mag.
Ja, maar omdat ik, zoals ik net zei, zij doen echt looptechnisch specifieke oefeningen. Als ik ga lopen op de piste, is dat om mijn intervallen rond te krijgen. Ik doe een opwarming in lopen en klaar. Ja. Puur lopen, hè. Wat sprintjes, terugwandelen, hartslag even laten pieken en terugvallen. Eigenlijk doen wij het daarvoor.
Dat is de opwarming die dat we krijgen. Ik weet dat, er wordt ook heel veel verteld over loopscholing natuurlijk en dat blessures voorkomt. Wanneer ik dan teruggrijp naar de cursussen van de Vlaamse trainerschool, dan wordt er daar gezegd van werk tot uw 18e, en volgens mij zijn we 18 plus, werk tot uw 18e aan een ideale loophouding en conserveer de loophouding die dat je op je 18e hebt. Tot de 23e, zorg er dan voor dat de loophouding is waar je zo min mogelijk problemen mee hebt. Maar eigenlijk vertelt de trainerschool ons al, vanaf je 18e moet je niet meer proberen om naar de ideale loopstijl te gaan. Als ik dan moet nadenken dat mensen hun volledige loophouding proberen te veranderen, minimale aanpassingen kunnen. Ik heb dat ook gedaan, ik heb mijn pasfrequentie verhoogd, et cetera. Maar dus heel zware loopscholing als 18-plusser of als 23-plusser, die gaat toch nooit nog dat effect gaan... realiseren dat je op jonge leeftijd kunt doen. Wat ik niet mee wil zeggen, van doe niks van loopscholing. Maar
ja, de sfeer was hier aan het weggaan, want ik heb vorige week de horen gekregen van Maarten dat ik mijn paslengte moet vergroten.
Ja, maar dat is iets anders. Dat is iets anders met specifieke oefeningen. En dat is gewoon, en dat heeft met kracht te maken, trouwens ook paslengte. Hè, want die paslengte die gaat verkorten gewoon omdat je vermoeid geraakt. Maar 1000 loopscholingsoefeningen, die gaan u daar niet meteen mee gaan helpen, want je hebt een bepaalde stijl. En daar kun je binnen die stijl kun je gaan beginnen te werken. Maar ik zie heel vaak loopscholingscursussen die dat zeggen van ja, je moet naar she-running gaan, et cetera.
Ja.
Maar probeer nog maar een keer die transformatie te doen wanneer dat je al 10 of 15 jaar een bepaalde loophouding gewoon bent.
She als een CHI, hè?
CHI, ja.
Ah, ik dacht, ja. Lopen gelijk een vrouw of...
Nee, CHI. Daar bestaat heel veel discussie over. Wat heb ik nog neergeschreven? Nooit een maximale rek opzoeken. Supergevaarlijk als loper.
Ik denk niet als nodig. Turner is dat nodig en zo verder, maar...
Als turner loper. Moet je zelfs overrekken, hè? Dan moet je je elleboog, moet bij wijze van spreken, naar binnen plooien.
Maar ik ken u veel minder van die theorie dan u, maar als ik gewoon simpel al naar een loopbeweging kijk, hoe we die inzetten, ja, dat is een beperkte beweging. Hè?
Dat is een heel beperkte beweging. Het is een rechtlijnige beweging vooruit. Ja. Dus je flexibiliteit moet al niet zo groot zijn. Het is niet, hè, we hebben op een bepaald moment hebben het gehad over belasting, belastbaarheid en complexiteit. Ja. De loopbeweging is niet complex.
Nee.
Springt je? Hoogspringen, verspringen. Ja. Ja. Gaat je beginnen met de speer te werpen, waar dat je een coördinatie nodig hebt tussen arm, schouder, elleboog, voeten, benen. Ja. Is dat heel iets anders. Maar voor ons als afstandslopers, en de meeste van onze luisteraars zijn dat, nee.
Nee, juist.
Niet zo complex.
Ga maar verder. Hè. Door ik zie hier een heel leuke anekdote staan van Loes, haar oma.
Ja, die had ik ook nog genoteerd.
Het is niet omdat je rekbaar bent.
Nee, de vraag die dat ook komt is of dat we lenig moeten zijn. En dan denk ik van... Ja, nee, niet specifiek volgens mij. Een loper moet niet lenig zijn om te kunnen presteren. En dan heb ik inderdaad Loes, haar oma, die wordt er 93 volgende maand. En die kan nog altijd aan de tippen van haar tenen.
Ja.
Ik kan dat by far niet. Ik raak misschien tot midden mijn scheen.
Ah, ik
misschien.
Heb mijn knie.
Maar ja, sorry. Ja. Loes, haar oma gaat toch niet zo snel gaan lopen als mij. Dus lenigheid op zich is niet noodzakelijk om te kunnen lopen. Je spieren moeten een bepaalde flexibiliteit hebben. Maar dat valt eigenlijk wel best mee.
Maar ik ga dat vergelijken met dus Piet, mijn sportmasseur. Ik ga daar nu al 4 jaar, ken ik Piet, 5 jaar zelfs, denk ik. En Piet maakt mijn spieren los. En ik geloof daar in het begin niet in. Dus ik dacht altijd, ja, dat is flauw en zo'n beetje massage. Dat is luxe, dat is verwennerij. En ik had dat toch niet graag, want ik kan niet zo tegen dat duwen. Toen ben ik begonnen met sportmassage. En dat is vooral mijn benen los te krijgen.
Mm-hmm.
En als ik dan zie hoe los dat hij mijn spieren krijgt... Hij neemt de term, die kleven aan elkaar. En hij haalt die uit elkaar door bepaalde bewegingen. Dat melkzuur dat dan niet bestaat, wat we in een andere aflevering eens gezegd hebben, dat duwt hij weg. Die verzuring eruit halen. Ja, spieren worden los. Hè. Die kan op het einde van een sessie, pakt hij die spieren in de handen en zegt hij, dat is die spier, dat is die spier. Gewoon omdat die loskomen.
Ja.
Dus die spanning eraf halen en dergelijke.
Maar dat is het. Hè. Het is de spanning eraf halen, maar dat maakt u niet leniger.
Nee.
Een losse spier maakt je niet leniger. Zorg er wel voor dat je terug naar een volgende activiteit kunt beginnen.
Ja.
En dat is belangrijk. Ja. Dus dat is het belang van massage. Maar een massage gaat er niet voor zorgen dat je leniger wordt. Nee. En dat is dus ook niet nodig. Je hebt wat is wel heel belangrijk voor je spieren, is dat die elastisch zijn. En een kort door de bocht, alweer omdat ik een stijve hark ben, ga ik mezelf goed praten. Een iets te stijve pees is elastischer dan een te lange, soepele pees.
Losse pees, ja.
Ja.
Oké.
En waarom moet je pees elasticiteit opbouwen? Eigenlijk heel simpel. Elke loopas is een soort van, dat noemt dan de stretch shortening cycle. Dus eerst gaat je, vergelijk het met wanneer dat je springt. Als je probeert te springen vanaf je stoel, waar dat we nu op zitten, dan gaat je niet zo heel ver of hoog geraken. Is die stoel weg en je mocht even met je gat gaan zakken, om dan te gaan springen, dan gaat je veel hoger of veel verder geraken.
Een soort veer-effect.
Veer-effect, ja. En die stretch-shortening cycle is eigenlijk dat veer-effect dat je kunt creëren met je eigen spieren en pezen. En hoe elastischer dat die zijn, hoe meer energie dat erin kan opgeslagen worden en hoe groter, hè, want we hebben het daar net over gehad, dat Maarten nu gezegd heeft van naar een grotere pas te gaan, hoe groter dat uw pas kan worden. Welke oefeningen heb je dan nodig? Dat zijn eigenlijk pliometrie-oefeningen. Dat zijn niet specifiek stretchingsoefeningen natuurlijk, maar dat is wel een parcours kunnen uitzetten met kegels en latjes en proberen dan dat parcours af te werken zonder terug naar een rust te gaan met twee voeten bijvoorbeeld. Ja. Dat je springt met één voet of met twee voeten en vanuit je raakt de grond aan, je springt weer verder.
Ja.
Niet stilstaan. Dat is iets waar ik gigantisch veel moeite mee heb. Echt gigantisch veel moeite. Omdat ik dat coördinatief vermogen ontbreekt bij mij en dus ook die elasticiteit, want ik kan dan niet genoeg trainen. Dus ik moet daar de verbindingen in mijn hersenen, bij wijze van spreken, die moeten nog gemaakt worden. Dus ik moet dat vaak doen om er minimaal goed in te worden. Of om dat beperkt te kunnen. Maar volgens Tiemen bijvoorbeeld is dat waar dat ik nog
progressie
heb. Ja. Loopprogressie dan. Hè. Want wanneer dat je traint zoals dat ik train, ik zie mij niet meer trainen dan wat ik nu doe.
Nee.
Ik kan me dat niet inbeelden. Ik denk ook niet dat ik... Allez, ik bedoel, ik ben gewoon ook blij met wat ik nu doe. Dat is niet mijn perspectief om volgend jaar naar 4000 kilometer te gaan, bij wijze van spreken. Begot. Maar dus, pliometrieoefeningen en zorgen dat die elasticiteit van die spieren... dat die genoeg aangesproken wordt, dat we daarop blijven trainen. Dat is waar dat er voor mij nog progressie zit. Samen met natuurlijk het lopen. Hè.
En de kracht. Die
en de kracht. Maar dat hoort eigenlijk daarbij. Ja. Dus dat zijn de krachttrainingen zoals dat wij ze doen, is werken daarop. Werken op lichaamsgewicht, op pliometrische oefeningen.
Want finaal kunnen we daar de luisteraar misschien een goede tip mee geven. Als je een 16 bochten moet wringen om 5 keer per week te lopen... misschien moet je beter 4 keer gaan lopen.
4 keer.
En een goede kracht-core oefening 2 keer per week doen.
En dat je het nut van die 4 trainingen dan kunt maximaliseren.
Ja.
Ja.
En kunt aanvullen met de gerichte oefeningen rond kracht en core. Ja.
Ja. Foamrollen, gaan we het daar ook nog even over hebben?
Dat mag. Ik doe het zelf niet.
Nee, ik heb het gedaan. Ik doe het ook minder. Foamrollen blijft zoals dat... Want wat is het voordeel van stretchen? Het vermindert de spierspanning.
Ja.
Dus dat is... Dat is bewezen dat stretchen de spierspanning vermindert.
Maar je mag het niet na afloop doen.
Nee.
Dus...
nee, je moet het eigenlijk ook doen, gelijk dat je de core doet, bij wijze van spreken, op een apart moment.
Ja.
Foamrollen doet dat ook. Je hebt een hulpmiddel op dat moment. Hè.
Mm-hmm.
Maar dat is niet bewezen dat het helpt op langere termijn.
Maar als ik een foamrol zie onder een been doorrollen, dan zie ik een stuk de beweging die een sportmasseur maakt met zijn handen.
Ja.
Alleen dat hij veel gerichter kan werken met zijn handen.
Foamrollen kun je ook niet zo lang doen dan wanneer dat je gemasseerd wordt. Hè.
Nee.
Dus foamrollen heeft een positief effect op de spierspanning, om die weg te pakken, maar dat effect duurt niet lang. Heeft een positief effect wanneer dat je dat net na een inspanning doet, dat je niet zo snel stijf wordt. Dus dat heet dan delayed onset muscle soreness. Wanneer dat je DOMS ingeeft op het internet, dan zul je daar ook wel theorieën rond terugvinden. Dus het stelt spierpijn uit,
ja.
Maar het gaat het niet voorkomen. Maar je gaat het wel uitstellen. En dat is op zich al een goed teken. Als je dan je maaltijd tot je kunt nemen, dan gaat je misschien wel sneller kunnen herstellen. Maar op lange termijn heeft het geen effect. Range of motion verbetert, maar ook niet op langere termijn. Dus dat is... het foamrollen helpt voor effen. En dat is ook al plezant.
Ja.
Maar, en dat zit je dan ook vaak in die onderzoeken, dat we het placebo-effect niet mogen onderschatten van stretchen, van foamrollen, et cetera. En dat is, uiteindelijk is elk placebo-effect goed, hè, Joris. Ik denk dat wanneer dat je hersenen, omdat jij blij bent, bepaalde stoffen gaat vrijmaken die dat blessures kunnen verhelpen of voorkomen, dan is het goed. Of dat het nu wetenschappelijk bewezen is of het helpt of niet.
Alleen voor de foamrollen had ik nog de ultieme tip. Wie echt zijn pijngrens wil opzoeken, die moet foamrollen na een marathon.
dat gaat niet.
Ik heb dat ooit gezien. Oh. Wim, die wij allemaal kennen, wij twee toch, die heeft dat ooit gedaan na zijn marathon. En ik ben eens gaan kijken op die zijn kamer toen. Ja, dat is gewoon...
Dan schreef je de boel toch bijeen?
Ja. Dat is goed en ik ga dat doen, want dan ga ik minder verzuring hebben morgen. No way, je krijgt het gewoon. Enfin, probeer het.
Ja.
Ik daag jullie uit. Stuur er filmpjes van op.
Ik denk dat we dan over stretchen en over kracht gezegd hebben wat we wouden zeggen vanuit onze ervaring. Misschien dat we in de toekomst, wanneer we hier een derde persoon kunnen bijzetten, een keer een kine erover kunnen laten praten.
Misschien maar wel, ja.
Ik denk dat dit al... Allee, ik hoop dat dit al nuttig was voor jullie als luisteraar.
En het is een podcast, we kunnen niks voordoen. Het is niet met video. Er zijn genoeg goede filmpjes op internet die je kunt zoeken. Maar ja, de regel is, laat u begeleiden en zorg dat je de oefening vooral juist uitvoert.
Ja, voordat we afsluiten, Joris. Uw halve marathon.
Oh, ja. Ik heb ontdekt dat we eigenlijk opnieuw een aflevering kunnen maken over de dip tijdens het lopen en hoe moet ik hem opvangen en wanneer moet ik de stekker uit een bepaald doel gaan trekken. Heel kort, ik heb, professioneel is het heel druk voor mij op dit moment. Het is zelfs zoeken een moment om de podcast relaxed kunnen op te nemen, je weet dat.
Dat hoort erbij, hè?
Sport is iets dat uiteraard op de laatste plaats moet komen binnen werk en gezin. Ik heb twee kinderen.
Maar toch heb je ontspanning nodig.
Je hebt ontspanning nodig, maar ja, soms zegt je lichaam van wow, ik heb eerder rust nodig dan dat jij nog eens 15 kilometer wilt gaan lopen. En vorige week vrijdag was zo'n moment. Ik had in het begin van de week getraind, maandag, dinsdag. Woensdag geen tijd, donderdag vermoeid, ben ik wel gaan zwemmen. Dat deed goed. En vrijdagavond kom ik thuis en ik moest amper, ik denk, 16 kilometer gaan lopen. Een lange duurloop, relaxed, tempo 5:45 of zoiets, niks om zorgen over te maken. Maar dan, gelijk jij daar straks zei, ja, het regende een beetje, valavond komt eraan, ja, geen zin. En het lichaam was even moe van een heel zware werkweek en ik ben op de zetel gelegen, ik ben in slaap gevallen om 6:30, zo even ingedommeld. En toen heb ik een moment gedacht van, ja, goh, moet ik hier nog mee doorgaan? Kost wat kost training willen afwerken en of ga ik er nu de stekker uittrekken en gewoon 2 weken rust pakken.
Mm-hmm.
Dat was het slimste geweest. En soms moet je als loper die keuze ook maken van...
Ik heb dat niet gedaan.
Nee, ik heb dat niet gedaan, maar ik ben zaterdag en zondag gaan lopen. en ondertussen ook maandag, dinsdag.
En zo werkt het toch, ja. Je geeft altijd je goede raad weg. Hè?
Ja, maar ja, wat ik wil zeggen is, soms moet je de stekker eruit trekken en zeggen, dit moet even... Face it ook. Ik moet voor niemand in halve lopen. Dat is gewoon een gimmick die wij hebben nu. Van, ik ga dat lopen en ik wil zien wat trainer aan mij zet.
Mm-hmm.
Ik zit trouwens bijna op mijn PR-tijd, wat jij me nu al voorspelt. Ja? Ja, 1:35, 58 zit ik ondertussen al. And going. Maar ja, je moet rekening houden met je lichaam, met omstandigheden. Er is zoveel meer dan alleen maar lopen. En ik heb me nog nooit zo fris gevoeld als tijdens de lockdown, toen we geen verplichtingen hadden.
Mm-hmm.
Alle sociaal leven viel weg en we moesten van thuis uitwerken, waardoor je nog verplaatsingen uitspaart en zo verder. Ja, dan kun je trainen, hè. Dan kun je rusten, dan kun je herstellen. Nu is mijn slaaptekort. Ik train niet, ik train goed. De trainingen zijn goed, hè, voor de duidelijkheid. Alles wat ik moet lopen, heb ik gelopen.
Mm-hmm.
Alle tijden die ik moet lopen, heb ik gehaald. Dus op zich gaat het wel goed. Alleen moet ik een evenwicht gaan zoeken tussen werk, privé en sport.
Ja,
en
dat is een oefening.
Dat is niet gemakkelijk, maar ja, voorlopig lukt het. Ik zit nu weer in tijdsnood, want ik heb zondag een communiefeest. Ik heb nog, morgen is vrijdag en zaterdag. En ik heb 2 trainingen nog te gaan, dus ze moeten...
Ze moeten morgen en overmorgen.
Maar de zwaar heb ik gehad.
Dat is al goed. Dat is al goed. Je hebt ook een nieuw gezinslid trouwens. Hè?
Ik heb een hondje en dat is het derde kind. Dus wie een hond wil kopen, houd er rekening mee dat je daar ook slaap aan verliest.
Mm-hmm.
Dus ja, nee, alles moet op elkaar.
Het is een puppy en het is super schattig om te zien.
Ja, misschien moeten we de volgende podcastfoto zo een sponsored post by Clinton, maar heet Clinton trouwens. Nee, voilà. Dus de trainingen gaan goed. Ik zit nog op schema. Ik heb alles gelopen wat ik moest lopen. De app en de coach Christophe van de app zijn super fier op mij.
Voilà,
heel weinig feedback die ik kreeg. Ja, dit was een goede training. Echt nergens commentaar op gehad. En ja, voor mij, ik loop verbazend snel, of ik loop verbazend goed de tempos die je mij nu opdraagt. De uitdaging, denk ik, komt volgende week. Ik heb nu een relatieve rustweek, heet dat.
Tempoblokken?
Ik moest 12 keer 600 doen deze week, maar een tempo 4:30. Allee, mm-hmm. Ik heb vorige week 7 keer 1000 en 4:19 moeten doen. Ja, het zijn nog 12 herhalingen, dat weet ik, maar dat was geen uitdaging, laat me zo zeggen. De wind op de piste was meer uitdaging dan de training zelf. Maar volgende week komen er inderdaad tempoblokken aan waarbij ik denk 2 kilometer 4:19, het tempo dat ik moet lopen, dan een kilometer tussen in 4:05 of 4:07.
Ja.
En dan opnieuw 2 kilometer in die 4:09. Dus dat worden de uitdagingen.
Dat is een test.
Ik denk de volgende podcast dat ik al veel meer kan zeggen over de ambitie die ik mag leggen voor die halve.
Ja. En tegen de volgende podcast hebben we waarschijnlijk ook meer nieuws over onze nieuwe ontwikkelingen met Renara, want vanaf half oktober, eind oktober, zou dat kunnen beginnen.
Ja. Nu je mij zegt, de podcast, we gaan iemand belonen die de podcast uitgeluisterd heeft en we hadden dan begin van de aflevering moeten doen.
Nee, zeg. Ze moeten maar moeite doen om tot nu te luisteren. Hè.
We zijn dat dus al, eerlijk gezegd, 2 afleveringen vergeten.
Ja.
Als je een 10e aflevering maakt, dat is een jubileumaflevering, en je vergeet dan een cadeau weg te geven, ja, we moeten ons voor het hoofd slaan.
Ja. Nee, we gaan een t-shirt weggeven van Trenara. Hè?
Gratis.
Gratis, ja, tuurlijk.
Ja, verzendkosten inbegrepen?
Verzendkosten inbegrepen.
Ah, voilà.
Moet je het te goed doen.
Ja. 1 t-shirt. Ja. De maten, die zijn er nog allemaal, denk
ik. Die zijn er allemaal, want we hebben nieuwe stok binnengekregen. De maten waren tot vorige week... Ja, redelijk wat uitverkocht eigenlijk, maar ja, we hebben alles terug binnen op stok. We gaan sowieso niet, want Joris is aan het kijken naar de t-shirt die dat hier tegen de muur hangt. Joris heeft er vorig jaar voor gezorgd dat we een Trenara t-shirt hebben met de handtekening van Eliud Kipchoge. Die gaan we niet wegschenken. Ja.
Maar ja, ik was aan het denken... we kunnen die wel als foto gebruiken straks.
Ja, ik zal... Of anders moeten we nu zo een keer even live gaan.
Hoe live?
Ja, Facebook, Instagram live.
Nee, moet dat...
Ik weet dat niet. Zouden ze... Dan zit je... Ja, ze weten natuurlijk niet dat wij nu aan het praten zijn. Hè? Alleen, nu zien ze het wel.
Het is wel heel slechte radio. Ik stop,
dit is heel slechte
podcast. De mensen
podcast,
die nu aan het luisteren zijn, denken, wat
ja,
wat
is, dus we zitten nu in de opname van episode 11.
Ja.
En er is 1 iemand aan het kijken. Nee, 2 zijn er al aan het kijken.
Ja, maar dat gaat alleen maar omhoog gaan. Dus ja, zet dat uit.
Enfin, we gaan dus bekendmaken wat dat de voorwaarden zijn om die t-shirt te kunnen winnen. Niet die t-shirt hier... Nee. Niet die van Kipchoge, maar een andere Trenara t-shirt.
Gaan we er een prijsvraag aan te steken?
Ja, misschien. We zullen daar eens over nadenken. Hè? Dan zetten we het op onze Instagram-post. Dus het is belangrijk dat jullie naar Instagram gaan beginnen te kijken. Er wordt gewuifd naar ons, Joris.
Yeah. Ah, voilà. Ja, we zijn aan het wuiven. Ik ben net een prijsvraag aan bedenken, Christophe. Dus heel simpel.
Zo van. Ik ga die Instagram live hier even afsluiten.
De prijsvraag is als volgt. Ik heb binnen een dikke week een training opstaan. Ik moet 15 minuten opwarmen, ik moet 10 minuten uitlopen en ik moet 8 keer 400 lopen met 100 rust tussenin die ik mag wandelen. Dat staat er nog niet bij, maar ongetwijfeld ga ik mogen wandelen, want ik moet die in 3 minuten 50 de kilometer lopen, die 400.
Ja.
Dat is amper 92 seconden. Als je wist dat Joshua gisteren maar 62 seconden had om een ronde te doen, oké. Dus dat is heel basic. De vraag is, hoe lang duurt mijn totale training als ik start en stopduw op de piste?
Oeh, goeie vraag. Ja.
Dat mocht je insturen. Ja. Dus je weet, ik moet 15 minuten opwarmen en de app zegt aan 5 minuten 38. We zullen een screenshot pakken, hè. Dat is misschien gemakkelijker.
Ja, ja, ja.
Dan 400 meters lopen. Weet ook dat ik altijd op de parking start aan mijn wagen. Daar duw ik al op start, dan begin ik op te warmen. Als ik 15 minuten moet opwarmen en ik heb tijd te weinig, kan dat goed zijn dat ik maar 10 minuten doe, of 12.
Ja.
Dus ik loop niet altijd die 15 minuten, ik geef het ook maar mee. Als ik iemand tegenkom waar ik mee ga babbelen, ja, dan heb ik iets langer tijd nodig. Ik duw niet op pauze ergens tussendoor, ik klok wel mijn segmentjes af. Dus 4 keer 800, nee, 8 keer 400.
8 keer 400.
En dan 10 minuten uitlopen. Hetzelfde voor het uitlopen, ik loop uit tot aan mijn wagen, als dat maar 7 minuten of 8 minuten of 9 minuten is... Er staat geen vastgoed. Dus Nee. Sta niet gewoon op wat hier staat. Dat heeft geen zin. De totale tijd van mijn training in...
Die telt.
Minuten en seconden.
Ja.
En minuten kan ook zijn dat dat langer dan 60 minuten is. Hè.
Dat maakt niet uit.
Tel het maar zelf uit als je denkt dat ik... Dus ik doe die training binnen een week. Dat betekent dat jullie een week hebben om daar een zinvol antwoord op terug te sturen.
Dus ik ga zo snel mogelijk de podcast online gooien.
Ik denk zelfs dat ik die training dinsdag ga doen. Is dat erop?
Ja, nee. Dan is het
voor de
zo,
snelle beslissers.
Voilà, voor de snelle
de echte fans die dadelijk luisteren.
Voilà, het is dat. Die moet je ook belonen.
Zo?
Ja.
We zijn rond.
Ja.
Leuk weer, hè?
Onze jingle mag gaan komen, denk ik.
Ja, moet ik hem starten?
Altijd spannend toch, hè? Dat je daarmee moet schuiven.
Oh, wacht. Ja, nee, voilà. Misschien moeten we wel afscheid nemen. Het was fijn, Christophe.
We hope. Ja.
Nee, voilà. We gaan eruit gaan.
Aflevering 11 zit er alweer op, Joris.
12, nog geen onderwerp bepaald. Laat u verrassen.
Voilà. Of geef tips.
Tips via
altijd
de mailbox.
Welkom.
Dag. Yes.
You.